De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp eenzaamheid. En daarvoor heb ik Erik Schoenmakers uitgenodigd. Erik, welkom.
Ja, dankjewel.
Zou jij jezelf misschien even willen voorstellen aan de luisteraars?
Ja, natuurlijk. Ik ben Erik Schoenmakers. Ik werk bij de Fontys Hogeschool. Dat is in Tilburg, Eindhoven en daar in die buurt. Ik doe daar onderzoek naar eenzaamheid, eenzaamheid technologie, eenzaamheid gespreksvoering. En ik geef daar les op de opleidingen toegepaste gerontologie en de Master Healthy Aging Professional.
Hey, en je zit hier voor de tweede keer op gepaste, sociaal geaccepteerde afstand. We zitten hier met mobiele opnameapparatuur. En vorige keer zat je hier ook al. Je was helemaal vanuit Tilburg hier naar Amsterdam gekomen. Toen is de opname compleet mislukt. Dus toen heb ik je gevraagd om nog een keer te komen. En gelukkig vond jij het ook belangrijk, net zo belangrijk als wij, dat dit onderwerp er kwam, dat deze podcast er kwam. Dus ik ben heel blij dat we hier vandaag weer zitten, op 5 mei nog wel.
Ja, het is ook leuk om hier weer te zitten. En ook in deze tijd wat je zegt, hè, dus de coronacrisis roept natuurlijk ook heel veel vragen rondom eenzaamheid op.
Ja, absoluut. We horen er ontzettend veel over op dit moment. Eenzame ouderen die zouden wegkwijnen, maar natuurlijk ook eenzame jongeren horen we wat meer over.
Misschien ook wel nu voor het eerst eigenlijk een beetje de middengroep. Dus de eenzame volwassenen die nu thuis moet werken en toch ook heel veel mist.
Precies, ja. Dus belangrijk dat we het over gaan hebben vandaag. En we hebben samen een aantal vragen op een rij gezet waarvan wij denken dat die wel leven in de samenleving. En niet alleen nu, maar eigenlijk hiervoor ook al. En die denk ik ook wel blijven leven. Dus laten we eens beginnen te proberen daar wat meer licht over te schijnen. Ja, de eerste vraag is eigenlijk, ik voel me wel eens eenzaam. Is dat vreemd of is dat uitzonderlijk?
Nou ja, volgens mij is het helemaal niet vreemd. Volgens mij voelt iedereen zich wel eens eenzaam. De cijfers laten op zich ook wel zien. Ik voel mezelf ook wel eens eenzaam. Mm-hmm. Jij? Mm-hmm.
Okay. Ja, zeker. Voel? Ja, ik heb sowieso wel eens korte momenten dat ik me eenzaam voel. En ik heb er natuurlijk ook over nagedacht toen ik in het onderwerp ging duiken van wanneer heb ik me nou echt eenzaam gevoeld. En toen ben ik op het moment gekomen dat ik op uitwisseling ging naar Rome. En Ik heb dit voorbeeld trouwens wel eens eerder genoemd in de aflevering over somberheid. Nou, ik had heel keurig wat Italiaans geleerd en ik ging en ik had er ontzettend veel zin in. Ik liet natuurlijk mijn vrienden even tijdelijk achter, de universiteit, mijn werk. Ik had gewoon een heel leuk leven en ik ging weg en ik dacht, daar ga ik het nog leuker hebben. Ja. En op het moment dat ik aankwam en op die universiteit ging studeren, dat was de grootste universiteit van Europa. Ik heb me compleet verloren gevoeld. De taal was moeilijk, ik kon niet goed communiceren, ik kon mezelf niet goed uitdrukken, ik kon moeilijk contact maken. Dus toen ging ik me ook meer terugtrekken. En toen ben ik er echt een tijdje somber geweest, omdat ik gewoon geen aansluiting vond.
Dat gevoel, je noemt het somberheid, maar hoe voelt het dan? Somber?
Ik had eerst een heel zeurderig gevoel. dat is ook, ja, het was een soort mengeling van lusteloosheid en een soort heimwee.
Ja.
Om me ook wel wat slechter over mezelf te voelen.
Ja, het is wel echt een soort van negatieve spiraal. Jezelf ook daarin denkt of praat. Of,
ja. Ja, zeker. Ja, en gelukkig ben ik daar uiteindelijk ook wel weer uitgekomen. Juist ook door dingen te gaan opzoeken en door te blijven proberen. En nou ja, uiteindelijk heb ik in de tweede helft van mijn uitwisseling het ontzettend leuk gehad. En heel veel mensen ontmoet. En dus, ja. Nou, het was positief, positief afgelopen, maar...
Heb je er ook iets van geleerd?
Ja, ik heb geleerd dat wat ik heb geleerd is als ik weer zo'n stap zou maken, dat ik me onmiddellijk zou onderdompelen in allerlei sociale contacten. Dus in bij een sportclub zou gaan in een nieuw land, bij misschien een vereniging, om mezelf te dwingen om toch de hele tijd structuur te hebben en ja, onderdeel te zijn van groepen, groot of klein.
Ja. Dat is echt super interessant, want voor heel veel mensen heeft eenzaamheid ook echt zo'n functie, hè, om iets te leren.
Mm-hmm.
Het is nooit leuk, eenzaamheid is altijd een vervelend iets.
Ja.
Bij definitie, hè, het is onplezierig of ontoelaatbaar. Maar tegelijkertijd is dat gevoel niet voor niks. Het zegt ons iets dat het nu niet goed is. Mm-hmm. Zoals jij in Rome, dat je daar, ja, dat je daar niet was wie je zou willen zijn.
Ja.
Dat zet je aan het denken en dan... Als het dan goed gaat, dan onderneem je acties en dan leer je iets. En dan groei je als mens. Ook precies in zo'n periode van je leven, dat ook de bedoeling is dat je dat soort leerervaringen hebt.
Ja.
Dus dan heeft het je misschien toch iets goeds gebracht. En de vraag is het dan vreemd of uitzonderlijk?
Mm-hmm.
Ja, ja, volgens mij kunnen we niet zonder.
Nee, nee. Dat is gewoon een hele belangrijke signaalfunctie, dat er iets moet gebeuren.
Ja, en dat je ook ontdekt wie je bent en waar je, wat belangrijk voor je is.
Ja. Ik weet nog dat ik dat ook dacht. Van, maar dit is niet wie ik ben. Ik kom niet uit de verf, dacht ik de hele tijd.
Ja.
Ik dacht, ik kan me niet uitdrukken. Dus ik moet iets doen. Ik moet iemand vinden waarmee ik wel verbondenheid voel. En jij? Heb jij een periode gehad dat je wel eens eenzaam hebt gevoeld?
Ja, dat zei ik al. Volgens mij voelt iedereen zich wel eens eenzaam. Ik ook.
Ja.
Het grootste voorbeeld daarvan is de periode dat mijn moeder overleed. Dat was 2010.
Mm-hmm.
Maar is daarvoor een hele tijd ziek geweest. En nou ja, goed, het gemis van je moeder, hè, dat is toch een heel specifiek contact. Een heel bepaald belangrijk persoon met een relatie wat je met niemand anders eigenlijk deelt.
Nee, zij kent dingen van jou die geen enkel ander persoon van jou zou kunnen kennen, denk ik.
Ja, ja, kennen en begrijpen. Die kan veel meer in een perspectief plaatsen. En je had natuurlijk het moment dat zo iemand wegvalt en dan verandert er heel veel in je structuur. En ook dan heeft eenzaamheid ook die functie, hè, van rouwverwerking, dat je dat een plekje kan geven. Maar nu nog steeds zijn er best wel dagen. Het is nu 5 mei, Moederdag komt eraan. Mm. Dat is ook echt zo'n dag die voor mij altijd wel gekoppeld is aan dat verlies. En dan sta ik altijd bij stil en dan voel ik me altijd een beetje eenzaam.
Yeah.
Ongeacht hoeveel mensen ik dan om me heen heb of... Dat de belangrijkste mensen uit mijn leven zijn. Die ene persoon die er dan niet is.
Mm-hmm.
Geeft me toch dat gevoel van een beetje eenzaam.
Ja. En hoe voelt dat dan voor jou? Voel je dat ook wel eens fysiek? Dat gevoel van
nee, zo diep gaat dat niet meer. Het is ondertussen wel even geleden. Ik heb het wel echt fysiek gevoeld.
Mm-hmm.
Het voelt nu soms al een beetje als... dat klinkt misschien ook heel raar of onbegrijpelijk. Of niet... Leuk voor de mensen om me heen, maar onbegrepen.
Ja, ja.
Dus dat niemand precies dat gevoel heeft. En, natuurlijk hebben mijn vader en mijn zus datzelfde meegemaakt. Maar dat zijn ook maar net... Hè. Mijn zus is ook moeder, dus die heeft dan ook Moederdag.
Mm-hmm.
Dus de vraag is of ik die dan überhaupt zie. En nou ja, mijn vader is ook daar op zijn eigen manier mee bezig.
Mm-hmm.
Dus precies wat er dan in mij omgaat. Het is heel moeilijk om dat te delen met iemand.
Ja.
Ook met mijn partner is het lastig om dat... Ik kan erover praten en dat doe ik. En dat is hartstikke fijn, dat gaat hartstikke goed. Maar helemaal begrijpen is het dat niet.
Nee, ze zou nooit helemaal precies hetzelfde kunnen voelen als wat jij voelt. En daar blijf je dan toch voor altijd alleen in.
Ja, en dat is op zich ook helemaal niet erg. Maar het voelt dan wel wat afgezonderd van anderen. Ja,
ja. Ik moet ineens denken aan een filmpje van The School of Life. Dat gaat ook over eenzaamheid. En zij zeggen in dat filmpje, en dat vind ik altijd wel mooi, van als mens moet je accepteren dat er nooit iemand zal zijn die jou helemaal precies begrijpt. Die die alle aspecten van jou ja, snapt en kan meevoelen. En dat dat ook een mooi uitgangspunt kan zijn naar bijvoorbeeld kunst. Of jezelf uitdrukken op andere manieren via muziek. En ja, ik vond dat wel, ja. Ik vind dat een hele mooie hoopgevende boodschap. Van we zijn allemaal een beetje alleen. Want we zijn niet precies hetzelfde.
Ja, het sluit eigenlijk aan bij, dat noemen ze dat existentiële eenzaamheidsperspectief. Dat is een vorm van eenzaamheid die inderdaad zegt, ja, we worden eigenlijk, ik formuleer het altijd een negatieve volgens mij, maar je wordt eenzaam geboren en je gaat eenzaam dood. Tussendoor doe je allerlei dingen om dat gevoel even niet te voelen of lang niet te voelen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn we allemaal inderdaad dat individu, dat niet helemaal begrepen wordt door een ander.
Ja. Oh, ja. En wat weten we nog meer van eenzaamheid? Dat, tenminste, jij weet er denk ik wat meer van dan ik qua percentages en cijfers.
Ah ja, ja, want we hadden het of dat uitzonderlijk is. Nou, volgens mij de cijfers laten zien dat 30-40% van de Nederlanders, en eigenlijk is het in de hele wereld ongeveer hetzelfde, zich eenzaam voelt. Mm-hmm. Dat is een derde deel. En we weten ook dat heel veel van die eenzaamheid heel vluchtig is. Dus een dag duurt of een week of misschien zelfs maar een uur.
Ja.
Net op het moment, hè, je zei het zelf, ik voel me zo. Ja, het zijn heel veel kleine momentjes dat ik me als eenzaam voel.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk ook dat die 30% die verschuift doorlopend. Dus dat zijn we volgens mij allemaal wel eens.
Ja. Ja, ja. Je kan dus ook wel eenzaam zijn in de buurt van andere mensen, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren.
Nee.
Maar het gaat natuurlijk wel om het hebben van, om het eenzaamheid is het gemis van bepaalde contacten. En de ene is het ander niet. Dus als jij op het moment heel veel behoefte hebt aan je vriendengroep. Mm-hmm. En je zit door de coronacrisis thuis met je partner. Dan kun je nog steeds een superleuke partner hebben. Maar die vriendengroep, die heb je dan op dat moment even niet voorhanden. Nee. Of alleen digitaal, dat is toch ook niet hetzelfde voor iedereen. Dus mm-hmm. Dan kun je nog steeds dat contact missen.
Ja, dus het gaat er niet altijd om wat de kwantiteit is van je relaties. Maar natuurlijk ook wat de kwaliteit is en wat je daarin zelf ook wil. En wat je feitelijk hebt.
Ja, ja, precies. Dat gat tussen wat je hebt en wat je wil. We willen allemaal iets anders. We hebben allemaal andere, wij noemen het dan een relatiestandaard. Dus de verwachtingen die we hebben van de relaties die we hebben of die we willen. Mm-hmm. Die zijn gewoon heel anders. En in mijn geval, hè, als ik mijn relatiestandaard is dat ik een moederfiguur in mijn leven heb en ik heb net verteld, die is overleden, dan wordt het gewoon heel moeilijk om dat te realiseren. En als ik daar dan niet iets doe in die relatiestandaarden, dan zal ik altijd dat eenzame gevoel daar houden. Dan kan ik nooit dat realiseren wat ik wil.
Ja.
Dus dat gat is heel belangrijk.
Ja. Veel mensen vragen zich ook af hoe het komt dat ze zich eenzaam voelen.
Ja, volgens mij zijn er net zoveel als dat er eenzame mensen zijn, zijn er eigenlijk redenen waarom mensen zich eenzaam voelen. En uit onderzoek zien we wel een aantal oorzaken die vaker terugkomen. En dan allerlei dingen die in de relaties veranderen. Hè? Dus verbroken liefdesrelaties, scheidingen, verweduwing bij je ouderen. Nou, ook bij jongere mensen overigens, maar veel minder gelukkig. Mm-hmm. Het verlies van gezondheid, mobiliteit, verhuizen naar een andere stad. Jij naar Rome.
Ja.
Tijdelijk kunnen het dus ook heel leuke dingen zijn. Hè? Ik heb een nieuwe baan en ik mag naar Sydney. En heb ik super veel zin in, maar ik laat wel heel veel achter.
Ja.
Dus er zijn dat soort oorzaken die eigenlijk buiten het individu liggen. En dan zijn dat oorzaken die binnen het individu liggen. Dus ja, je zelfbeeld, de regie die je over je eigen leven kan voeren. Mm-hmm. De sociale vaardigheden. Dat soort dingen die maken dat je ook makkelijker bent in het contact met anderen.
Mm-hmm. Ik vind het misschien wel interessant om nog even in te gaan op waarom we eigenlijk die sociale contacten zo nodig hebben.
Een hele goede vraag.
Ja.
Dan is het misschien wel een verklaring daarvoor. Zit hem in de evolutietheorie. Mm-hmm. En die stelt eigenlijk dat wij als mens zijn we een kuddedier. Hè, zoals schapen of antilopen of bedenk het maar. Willen wij graag veilig zijn van de roofdieren om ons heen. Of de gevaren om ons heen, moet je in ons geval misschien wel zeggen. Mm-hmm. En op het moment dat wij als mensen in een groep zijn, dan kunnen we ons wat meer verstoppen achter anderen, hebben we meer dat gevoel van veiligheid. En die groep, die biedt ons dus een soort van vastigheid.
Ja. Ja, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want Ik had er ook even zitten nadenken over wat ik dan denk dat ook een oorzaak kan zijn van eenzaamheid in deze ja, huidige maatschappij, dus deze moderne maatschappij. En ja, we leven tegenwoordig ook wel in steeds minder soort wederkerige, steungevende gemeenschappen. Niet zoals vroeger, waarin ja, mensen heel erg naar elkaar omkeken en elkaar in de buurt bijvoorbeeld veel hielpen. Waar je continu omringd bent door je oude jeugdvrienden en je familie. Dat is allemaal veel meer weggevallen. We werken veel langere uren, we zitten veel meer in de auto. En daardoor hebben we ook veel minder tijd om te besteden aan intieme banden, aan sociale contacten. En ik zat ook te denken, ik vind het heel interessant om dat ook vanuit de hechtingstheorie te bekijken. En dat zeg je eigenlijk ook vanuit die evolutionaire theorie. We hebben die intieme banden met mensen nodig om het gevoel te hebben van een bepaalde beschutting. We kunnen bij iemand schuilen tegen de stormen des levens, als het ware. En ja, diegene die zijn er altijd voor jou. Daar kan je op bouwen. En vanuit die veilige plek kan je dan de wereld ontdekken. Maar het vormen van die relaties, dat kost wel tijd. En het kost wel aandacht. En dat is iets waar we ja, de laatste tijd volgens mij wel weinig van hebben. Toevallig in deze tijd hebben we misschien er weer wat meer tijd voor.
Ja, tijd wel, maar dat wil niet zeggen dat we ook de gelegenheid hebben.
Nee.
Maar het is echt interessant, want we waren natuurlijk als sociologen sprekende, hadden we voorheen natuurlijk veel meer vaste structuur in de samenleving. Ja. Dus kerken, scholen, dorpen, buurten, gemeenschappen. En nu zijn daar heel veel andere structuren voor. Hè? En er zijn heel veel mensen die daar ook heel goed onder gedijen. Die ja, nu misschien wel veel minder eenzaam zijn. Heel gelukkig zijn dat ze niet vastzitten in diezelfde structuur. Ja. Waar ze zich eigenlijk misschien wel heel erg
echt opgelegd was.
Ja, precies. Ja. Waarin ze zich ook niet helemaal thuis voelden. Maar juist voor de ja, misschien wat meer kwetsbare mensen. Of de mensen die daar meer gevoelig voor zijn. Was het toch ook wel heel fijn om iets te hebben wat er altijd was. Dus een kerk of een familiebanden zijn ook veel minder recht geworden. Ja. En we wonen allemaal over de hele wereld.
Ja.
Dus meer vanzelfsprekendheden. En dat is voor heel veel mensen wel echt heel belangrijk.
Ja, en ik had een heel leuk onderzoek gevonden. Dat is een best wel beroemd onderzoek van Alfred Tomatis. En hij onderzocht een aantal depressieve monniken. En na lang onderzoek kwam hij erachter dat ze allemaal depressief waren geworden sinds ze waren gestopt met 2 keer per dag van die Gregoriaanse liederen zingen in een groep. En ja, dat was zo belangrijk voor ze, want dat markeerde een soort ja, moment van verbondenheid. En dat gaf wat houvast en structuur. En nou, dat was weggevallen en ja, daardoor viel ook eigenlijk de hele groep uiteen. En ik vond het wel een mooi voorbeeld van hoe ook dat wegvallen van die structuur en bepaalde rituelen dus ook voor eenzaamheid kunnen zorgen.
Ja, zeker. Ja. Ik ben ook altijd, als mensen mij vragen rondom, daar zullen we het straks wel over hebben, maar wat je zoal kan doen rondom eenzaamheid, dan is mijn, en dan hou ik ook altijd wel probeer ik altijd een warm pleidooi te houden voor het concept afleiding. Mm-hmm. En mensen reageren er wel zo van, ja, afleiding is ook maar afleiding en levert dat dan structureel iets op. Mm-hmm. Maar juist die structuur, hè, dus die monniken die 2 keer per dag iets zingen, die op die manier afleiding zoeken van ja, die misschien wel die eenzaamheid die ligt in structureloosheid. Mm-hmm. Dus dat je gewoon opstaat op een dag en echt niet meer weet ja, wat je die dag gaat doen. Dan helpt het om een aantal vaste dingen te hebben. Of dat dan Gregoriaanse liederen zingen is of op vrijdag naar de markt en op woensdag naar het wijkcentrum. En er zijn heel veel vaste dingen waardoor onze dagen doorkomen. Waardoor we gewoon niet aan die eenzaamheid denken.
Ja.
En nou ja, eenzaamheid is subjectief. Het is altijd een gevoel. Mm-hmm. Als je er niet aan denkt, ja, dan is het er eigenlijk ook niet.
Nee.
Dan voel je misschien als je klaar bent met die structuur s'avonds alsnog wel eenzaam. Mm-hmm. Maar beter alleen s'avonds dan de hele dag.
Was er dan langer niet dan wel? Ja,
dus volgens mij is afleiding en structuur, dat zijn echt dingen die we eigenlijk allemaal toepassen om ons niet eenzaam te voelen. Misschien is werk ook wel gewoon een afleiding. Mm-hmm. Als we dat allemaal niet zouden hebben, dan zouden we ons volgens mij doorlopend eenzaam voelen.
Ja, ja dus de afleiding is helemaal niet zo slecht en is een hele goede strategie.
Zeker, het is niet de enige strategie, maar volgens mij moeten we daar niet te negatief over doen.
Nee.
Oké, we hebben het gehad over oorzaken en ook het belang van structuur daarin. Dus mm-hmm. het wegvallen van structuur kan dus ook wel echt een oorzaak zijn. Mm-hmm. Iets anders wat je af kan vragen is, hoe erg is dat nou als je eenzaam voelt? Stel nou, ik voel me eenzaam, moet ik me dan zorgen maken?
Ja, is een hele goede vraag. Want ik denk ook dat veel mensen zich dat afvragen. Van wanneer is het nou tijd om er iets aan te doen of om hulp te zoeken? Ja, zoals we net al besproken, we voelen ons allemaal wel eens eenzaam. En dat is niet gek. Ik denk wel dat als je er echt op langer termijn last van blijft houden, dat je er echt somber door gaat voelen, dat je bijvoorbeeld geen zin meer hebt om dingen te doen en het grootste gedeelte van de dag je depressief of down begint te voelen. Als psycholoog zijnde zou ik dan zeggen, dan ben je misschien in een depressie aan het glijden en dan is het, wordt het misschien tijd voor hulp.
Zijn er wel eens mensen die zich bij jou melden met eenzaamheidsklachten als psycholoog?
Ja, zeker. Ja. Alhoewel, dat is niet iets wat dan op de verwijsbrief staat. Het is vaak somberheid, stemmingsklachten. En als we dan gaan uitzoeken wat er aan de hand is, dan kom ik er wel eens achter dat de belangrijkste oorzaak en ook de instandhoudende factor, dat eenzaamheid is. Dus mensen die misschien helemaal niet feitelijk zo sociaal geïsoleerd zijn, best wel mensen om zich heen hebben, maar zich vaak emotioneel toch op een eiland voelen. Ja. Omdat ze bepaalde diepere dingen niet met iemand kunnen delen.
Ja,
hoe zie jij dat?
Precies, ja, ik denk dat het heel goed is om dat onderscheid te maken. Dus we hebben het nu ook over eenzaamheid als iets wat een functie heeft in je leven.
Ja.
Daar geloof ik ook heel hard in. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die zo lang blijven hangen in die eenzaamheid. En of dat dan 1, 2, 3 weken of maanden is. Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Misschien ook heel individueel.
Tuurlijk, ja.
Maar op het moment dat mensen langer in die eenzaamheid blijven, dan lukt het ze dus niet om dat signaal van je lichaam of je psyche, van hey, ik voel me eenzaam, het gaat niet lekker, ik moet iets doen.
Om te zetten, ja.
Dat om te zetten in iets anders. En dan vervallen mensen wel echt in slechter gedrag. En slecht gedrag in termen van leefstijl. Dus niet voor jezelf koken, minder gaan bewegen, slechter slapen. Mm-hmm. En we weten ook dat eenzaamheid echt gekoppeld is aan een toename van stress. Een stresshormoon, dat mensen dus daar echt ongezond van worden als dat langer duurt. Mm-hmm. Dan stapelt zich het allemaal op en dan zien we dat de gezondheid van mensen achteruit gaat. Zowel lichamelijk, dus beter eenzaamheid is gerelateerd aan hart- en vaatziekten.
Ja.
Maar ook mentaal, cognitief, eigenlijk alles, alle aspecten van gezondheid.
Ja.
Die gaan dan achteruit. En niet per se omdat je je ooit een keer eenzaam voelt. Mm-hmm. Maar door die toename van de stress en die slechtere leefstijl, dat soort mechanismen.
Ja, het zet allerlei andere dingen in gang en die, dat is weer heel ongezond.
Ja, en dat is ook wel heel frappant. Hè? Dus je ziet natuurlijk dat mensen aan de ene kant soms best wel lang eenzaam zijn. En die toch heel goed voor zichzelf zorgen. En dat het gewoon heel leefbaar is.
Ja.
En aan de andere kant zie je ook mensen die misschien wel veel minder lang eenzaam zijn.
Ja, maar er echt helemaal in wegzakken.
En dan gaat het ook van kwaad tot erger. Hè? Dus dan naar een van de andere gevolgen van eenzaamheid is ook, het houdt zichzelf ook in stand.
Ja.
Ze weten ook dat als mensen zich wel eens eenzaam voelen en dan gaat hun zelfbeeld achteruit. Je gaat bijvoorbeeld nog naar een feestje, staat in een hoek van een kamer. Ja,
Denkt, anderen zitten toch niet op me te wachten.
Precies, en niemand wil met mij praten. Nou, dan ga ik de volgende keer wel niet. Of ik ga wel eerder naar huis. Of dat je dan op die manier jezelf ook steeds verder in die neerwaartse spiraal praat of denkt.
Ja, en ik vind het nog wel belangrijk om te benoemen dat, dat je je ook best wel eenzaam kan voelen binnen een relatie. Dus je kan best een partner hebben waarmee je op een gegeven moment helemaal geen verbinding meer voelt. Dat je elke keer wanneer je eigenlijk troost nodig hebt, die ander zich van jou afsluit. Ja, dat is
precies,
ook echt
en hoeft de relatie nog niet eens per se heel slecht te zijn. Hè? Maar het moet precies passen. Je moet er wel uit kunnen halen wat je eruit wil halen, wat je nodig hebt.
Ja.
En dus ook wat die relatiestandaard is, wat voor jou echt van belang is.
Ja.
Dus als we het dan hebben over, wat kun je nou eigenlijk doen als het gaat over eenzaamheid? Mm-hmm. Wat ook de volgende vraag is die we over zelf geschreven hadden.
Ja.
Dan is dat volgens mij wel een van die belangrijke dingen. Dat je goed nadenkt over wat is nu reëel, wat is belangrijk voor mij? Hoe ziet mijn relatiestandaard eigenlijk uit? Wat verwacht ik van de mensen om me heen aan kwaliteit, kwantiteit, diepgang, al dat soort dingen.
Ja.
En dat je dan pas, als je weet wat nu echt belangrijk voor je is, dat je dan probeert om dat plaatje in te vullen.
Ja, het is grappig, want ik had ook opgeschreven dat je bij jezelf even te raden moet gaan. Van, sta ik ook zelf eigenlijk wel open voor een intiemer contact? Of En ga ik er eigenlijk al vanuit dat anderen dat niet willen. Dus ik denk ook dat dat iets is. Dus naast dat je je afvraagt van wat wil ik, sta ik er ook daadwerkelijk voor open. Want vaak gaan we er dan wel vanuit als je je eenzaam voelt. Maar onbewust doe je misschien toch wel dingen, of vind je het misschien wel heel spannend, om die intieme relaties of de relaties die je wil, om die ook voor jezelf te gaan bewerkstelligen. Want dat is ook spannend.
Nee, dat klopt helemaal. Dus als we onderzoek naar, en dan heb je het over langdurig eenzaam mensen, laat ook wel zien dat zij minder goed zijn in sociale contacten. Inderdaad, zichzelf afschermen van anderen. Door minder oogcontact te maken, door korter te zijn in de boodschappen die ze zenden. Mm-hmm. Dus als je er weer denkt aan het concept veiligheid, ja, echt een muur rond zichzelf optrekken. En dan, dat willen ze natuurlijk eigenlijk niet, maar het is ook de manier om jezelf niet te kwetsbaar te maken.
Ja, dus op die manier hebben zij eigenlijk geleerd om met die stormen van het leven om te gaan.
Als ik maar niemand toelaat, doet ook niemand me pijn.
Ja. Ja, en wat nog meer? Wat zou je nog meer zeggen wat mensen kunnen doen als ze zich eenzaam voelen?
Ik denk altijd dat het allerbelangrijkste is dat je daarover kan praten met iemand. Mm-hmm. Praten heeft allerlei mooie functies, denk ik. Ik denk misschien de belangrijkste wel. Dus als je gaat praten over je eenzaamheid en wat belangrijk voor je is, dat je ook je gedachten zelf een beetje op een rijtje krijgt. Hè? Want dan kun je heel goed proberen in je hoofd, maar zo gauw je het naar iemand toe communiceert en die stelt je vragen.
Ja.
In plaats van dat die al de antwoorden geeft, maar die oprecht luistert en vragen stelt, dan ga je zelf ook heel goed nadenken over hoe dat dan zit en waar het vandaan komt.
Mm-hmm.
Dus volgens mij is dat gesprek heel belangrijk.
Ja, en het gesprek, je bedoelt over eenzaamheid, over dat je eenzaam bent en dat je het graag anders zou willen zien, dat je daar open over bent.
Ja. Ja, en ik weet dat mensen dat heel moeilijk vinden.
Mm-hmm.
Ik denk nogmaals dat dat wel echt dus heel belangrijk is om te doen.
Ja, want zodra je het uitspreekt, is het ook al minder erg, denk ik. Want dan weet die ander ervan en dan ben je dus niet meer eenzaam en alleen met die eenzaamheid. Dus ja, alleen al deze stap zorgt denk ik al voor een hele hoop opluchting.
Ja, en ik denk ook dat het dan anderen ook uitnodigt om ook over hun eenzaamheid te praten.
Ja.
En want iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Dus we kunnen allemaal voorbeelden opnoemen van hoe dat voelt of hoe dat was. En we kunnen ons er allemaal tot verhouden. Ja,
gedeelde eenzaamheid.
Gedeelde eenzaamheid misschien, ja. Maar als we er nooit over praten, dan blijft het altijd iets raars of iets geks of iets. Hè, waar, nou, dan is de eerste vraag, ben ik nou eigenlijk vreemd of uitzonderlijk?
Ja.
Nou ja, als je vreemd of uitzonderlijk voelt, uitzonderlijk kan ook nog een hele positieve connotatie hebben natuurlijk, dat is niet raar, wat je wil. Terwijl het gewoon een hele normale emotie is, eenzaamheid.
Mm-hmm.
Wat we natuurlijk ook wel zien is dat mensen zo gauw als iemand begint te praten over eenzaamheid, allerlei oplossingen probeert te verzinnen of activiteiten aan gaat draaien. Dat is zelf ook wel eens gedaan. En dan doe ik al 10 jaar onderzoek, toen wel iets minder lang, naar eenzaamheid. En dan kwam een vriend en die was op dat moment gescheiden, relaties uitgegaan.
Ja.
En mijn reactie was, zullen we anders gaan mountainbiken? Iets totaal anders in plaats van dat je gewoon vraagt, goh, gaat eigenlijk met je? Of wil je zo eens gaan zitten en vertel eens?
Ja.
Maar dat je naar een soort van afleiding voor de ander gaat. En zijn we in ieder geval iets aan het doen en hoeven we het daar niet over te hebben.
Ja, en doen we allemaal wel eens, denk ik. Dat we daarmee de plank misslaan, ja.
Ja, maar we moeten niet vaak doen.
Nee. En specifiek voor eenzaamheid, zijn er dan dingen die gebeuren die dan ook niet echt werken?
Ja, helaas wel. Ja. Als je nu op het internet gaat zoeken naar eenzaamheid, kom je bij 1001 super mooie, goed bedoelde initiatieven uit van mensen, van organisaties en individuen, vrijwilligers die met heel veel liefde en passie mensen bij elkaar zetten om elkaar te ontmoeten. Maar juist die heel eenzaam mensen vinden dat ontmoeten heel moeilijk.
Mm-hmm.
Om van ontmoeting naar echt persoonlijk contact te gaan.
Ja.
En ja, dan moet je dat als... Dan moet je als organisatie, denk ik, echt mensen bij helpen.
Ja.
Dus mensen heel gericht met elkaar in contact brengen. Een gespreksleider misschien als je een eettafel hebt.
Ja.
Zorgen dat iedereen aan het woord komt. Dat daar van alles meer gebeurt dan alleen maar... Ja. We zetten jullie bij elkaar en hopelijk gebeurt er vanzelf iets.
Verdieping. Ik denk dat weinig mensen weten hoe je echt verdieping kan brengen in gesprekken. Dat is
wel echt nodig. Want je moet dat gat tussen wat je hebt en wat je wil opvullen.
Ja.
En dat kan alleen maar als je weet wat de ander wil.
Ja.
Of wat je zelf wil natuurlijk. En gewoon mensen ontmoeten is vaak gewoon niet genoeg. Mm-hmm. Als het al lukt.
Mm-hmm. Het gaat niet altijd om de kwantiteit van die relaties. Het gaat vooral om de kwaliteit. Ja. En ik zat ook nog even na te denken van hoe kan je, als je nou niet tevreden bent, ook over de aard van die relaties, dat je je eenzaam voelt omdat je vindt dat je niet kan bereiken in die relatie wat je zou willen bereiken. Wat zou je dan kunnen doen? En wat je zelf ook zou kunnen doen, is niet alleen maar verwachten dat de ander heel goed naar jou luistert, maar het zelf ook eens heel goed gaan luisteren naar die ander. Omdat we zijn zo geneigd om, als we in gesprek zijn met een ander, alvast na te denken wat de volgende vraag moet zijn. Omdat we het ook misschien eng vinden om een stilte te laten vallen. Terwijl ik denk juist, draai het om. Probeer ze echt te laten doordringen wat zegt iemand. En probeer niet al in je hoofd met jezelf bezig te zijn. Want dan kan je dus niet echt die aandacht richten op de ander. Maar luister echt, laat het doordringen. En vertrouw erop dat je dan vervolgens wel weer gewoon een reactie kan geven. Of er is even een stilte. En juist in die momenten van stilte ontstaat er vaak ook een soort intimiteit. Want dan kan er even een emotie zijn. Is daar ruimte voor? Dus ja, dat is iets wat ik zou willen meegeven. Van train jezelf nou eens een keer, als je jezelf eenzaam voelt, om heel goed naar de ander te luisteren.
Lijkt me een heel mooi advies.
En stel je nou voor dat je anderen zou willen helpen met het verminderen van hun eenzaamheid. Wat zou jij tegen diegene zeggen?
Het allerbelangrijkste dat je kan doen is luisteren. En als iemand naar je toe komt die zich eenzaam voelt of waarvan je denkt dat hij eenzaam is, stel een open vraag en hou verder je mond en luister. Mm-hmm. Laat de ander het verhaal doen. En probeer niet allerlei oplossingen te vinden. Maar dan veronderstellen we natuurlijk al wel dat de ander naar je toe komt en iets wil vertellen over die eenzaamheid. Mm-hmm. Terwijl ik denk misschien ook wel gevallen zijn waarvan je vermoedt dat er misschien iets aan de hand is. Maar die ander het ook niet wil of kan of durft te verwoorden. Mm-hmm. Dan zou je misschien een vraag kunnen stellen. Maar dat kan natuurlijk ook heel confronterend zijn.
Ja, maar confronterend hoeft niet altijd slecht te zijn. Want dat heeft een negatieve lading, confronterend. Maar het is natuurlijk op dat moment misschien even moeilijk. Omdat het iets is waar je dan wat ineens naar boven komt. Wat ineens zichtbaar wordt. Wat misschien even pijnlijk is. Maar tegelijkertijd is het op langer termijn natuurlijk wel heel goed om daarover te praten, zodat er dan iets aan gedaan kan worden.
Ja, en we hebben het natuurlijk ook wel over afleiding gehad al. Maar ik denk dat ook heel belangrijk is. Hè? Dus eens met het gat tussen wat je hebt en wat je wil, kun je niet twee, maar eigenlijk drie dingen doen. Je kan dat gat dichten door meer relaties aan te gaan of door minder te willen. Maar je kan het gat ook negeren en er niet aan denken. Mm-hmm. Afleiding zoeken en dat kan heel individueel, maar dat kan ook in een groep afleiding.
Ja. Ja, en als derde denk ik dus ook, waar ik natuurlijk ook meer op zat te hameren deze afgelopen minuten. Als je dan ook vindt dat je binnen de relaties die je hebt gewoon niet genoeg de diepte in kan gaan, ga dan bedenken hoe je dat wel zou kunnen doen. En ga dan ook zelf daarin investeren en wees ook eerlijk naar jezelf of Zeker. Je dat tot nu toe ook zelf hebt gedurfd. Of dat je dat vooral van anderen hebt verwacht.
Zeker, ja.
Inmiddels is het wel duidelijk wat eenzaamheid is, wat de oorzaken zijn, wat de gevolgen kunnen zijn van de eenzaamheid, wat je zelf zou kunnen doen en hoe je eventueel iemand anders zou kunnen helpen die eenzaam is. Hebben we dingen over het hoofd gezien?
Misschien niet helemaal over het hoofd gezien, maar we hebben ook niet alles heel expliciet benoemd.
Oh.
Dus ik kan me herinneren dat er voorheen had je de coalitie erbij was, de coalitie tegen eenzaamheid. En daar zat een directeur, Arie Ouwerkerk, misschien dat hij wel luistert. En ik schreef een column voor de coalitie erbij. Mm-hmm. En op een gegeven moment, en zij mochten af en toe ook onderwerpen aandraaien. En op een gegeven moment zei Arie tegen mij, zei, goh Erik, we hebben nu altijd over eenzaamheid. En dan gaat het over gesprekken en diepgaande gevoelens delen. Maar gaat het niet ook gewoon om seks en om intimiteit, om elkaar aan kunnen raken?
Ja, die zei even waar het op stond, wat iedereen denkt.
Ja, misschien, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij denken daar heel veel mensen niet aan als het gaat om eenzaamheid. Ja. Maar het gaat natuurlijk om bepaalde contacten en bepaalde dingen die je met mensen deelt. Intimiteit en seksualiteit zijn daarin wel heel belangrijk. Dat je dat ook kan delen met mensen als je daar behoefte aan hebt.
Ja. Ja, want hoe zit het daarmee eigenlijk? Wordt er wel aandacht aan besteed binnen het onderwerp eenzaamheid?
Ja, ik denk te weinig. Het is natuurlijk ook een heel lastig onderwerp.
Beetje taboe.
Het is een beetje taboe. Ik denk dat heel veel mensen... Het gaat ook heel gauw... En mensen denken natuurlijk, seksualiteit, dan heb je een partner nodig. Maar iedereen heeft weer die andere relatiestandaard. Dus wat nou als het voor mijn eenzaamheid heel belangrijk is... dat ik niet één partner heb... maar dat ik daarnaast ook nog een minnares zou hebben.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk heel moeilijk in deze cultuur en hoe wij denken.
Dat vinden heel veel mensen niet kunnen.
Nee, dus en misschien klopt ook wel. Daar zouden we een andere podcast over kunnen maken... of dat wel of niet kan.
Ja.
Maar het maakt wel dat je dus een keuze moet maken... om of die misschien ook wel de regel die je zelf voelt te overtreden... en je dus ook eenzaam te voelen en iets niet te hebben... wat je wel echt nodig hebt.
Mm-hmm.
Of om die eenzaamheid op te lossen en te doen... waar je misschien intrinsiek behoefte aan hebt.
Ja.
En daarmee anderen misschien ook wel weer pijn te doen. En dus de eenzaamheid die daar weer uit voortkomt.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat als het over relatiestandaarden gaat... dat wel iets is waar we het meer over zouden moeten hebben.
Ja, want we hebben het nu veel gehad over praten inderdaad. Hoe kan je je contacten wat meer verdiepen? Hoe kan je zorgen dat je meer sociaal contact hebt? Maar... ja, niet iedereen is ook zo van de taal en kan zich ook heel goed uitdrukken. Dus als je dat ook niet zo goed lukt, om wat voor reden dan ook, dan is juist het uitdrukken of het met elkaar communiceren op een lichamelijke manier juist extra belangrijk.
Ja, ik denk dat het in heel veel gedrag zit. Hè? Dus ook in vriendengroepen dat je elkaar even... mannenvriendengroepen, op de schouder slaat of een hand geeft. Of, zo'n man-hug, dat soort dingen. Daar zit natuurlijk fysiek contact in.
Ja.
Maar ook in die intieme relaties. En als je dat mist in je intieme relatie, ja, dus dan kun je super fijn iemand hebben om alle belangrijke dingen van het leven mee te bespreken.
Mm-hmm.
Maar als je dan die persoon, als je niet een persoon hebt met wie je ook een bed kan delen, als dat is wat belangrijk voor je is.
Ja, ja, dan kan dat ook eenzaamheid opleveren. Ik ken wel echt singles ook die eenzaam zijn, ook omdat ze niet worden aangeraakt en ook omdat ze geen seks hebben. Niet per se op een platte manier, maar ook omdat dat echt een gevoel van verbondenheid natuurlijk brengt. En, maar naast seks heb je natuurlijk ook kleinere aanrakingen die je kan missen. Ik doe aan thaiboksen en ik heb bijvoorbeeld dat ik het mis om met de anderen in de groep te thaiboksen. Om te sparren, om op die manier elkaar, op een speelse manier elkaar aan te raken. Dat is op een of andere manier de laatste tijd dat ik denk, ik mis dat echt.
Ja, dat is nu in deze coronatijd natuurlijk een van de onderwerpen. Hè? Dus je kan misschien nogal via je schermpje contact hebben met... je vrienden, met je sportgenoten.
Mm-hmm.
Maar die aanraking, die is er natuurlijk niet.
Nee, die ook meer die stoeierige aanraking.
Ja.
Het kan uit zoveel vormen bestaan.
Zeker, ja.
Dus ook belangrijk om dat mee te nemen in hoe je het voor jezelf kan realiseren... dat je minder eenzaam voelt. Hoe sta ik op dat punt, in het fysieke contact?
Ja.
Wat is de belangrijkste tip die we mensen kunnen meegeven?
Niets nieuws, maar misschien samenvattend is dat eenzaamheid ligt heel veel bij het individu. Dus hoe jij naar je relaties kijkt. En we denken heel vaak dat het gaat over hoeveel relaties je hebt en hoeveel anderen er zijn.
Mm-hmm.
Maar het begint toch heel vaak bij jezelf. En van jezelf weten wat belangrijk is.
Mm-hmm.
En daar ook een stap in durf te zetten.
Ja, dus wees je ervan bewust dat het om jouw eigen beleving gaat. En sta er ook bij stil wat je wil.
Ja.
Ik denk dat we wel meer duidelijkheid hebben kunnen geven over het onderwerp eenzaamheid. Heel erg bedankt dat je hier vandaag opnieuw wilde zijn.
Ja, ik vond het weer heel leuk om hier te zijn, dus graag gedaan.
Ik ook. En wie weet, tot ziens in betere tijden, dat we elkaar wel normaal de hand kunnen schudden aan het einde van de podcast.
Ja, dat ziet toch niemand. Dus.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.